We lezen vanavond Jesaja 54.
Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt. Maak geschal met vrolijk gezang en juich, die geen barensnood gehad hebt. Want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwden, zegt de Heere. Maak de plaats uw tenten wijd, en dat men de gordijnen uw woningen uitbreide. Verhinder het niet, maak uw koorden lang en steek uw pinnen vast in. Want gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand. En uw zaad zal de heidenen erven, en zij zullen de verwoeste steden doen bewonen. Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden, en wordt niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden. Maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten, en de smaad uw weduwschap zult gij niet meer gedenken. Want uw maker is uw man, Heere der Scharen is zijn naam, en de heilige Israëls is uw verlosser. Hij zal de God des ganse aardbodem genaamd worden. Want de Heere heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd. Hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. In een kleine toren heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen, maar met een eeuwige goede tierenheid zal ik mij u er ontfermen, zegt de Heere, uw verlosser. Want dan zal mij zijn als de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste, zie, ik zal uw steden gans sierlijk leggen, en ik zal u op saffieren grondvesten, en uw glasvensters zal ik kristallijnen maken, en uw poorten van robijnstenen, en uw ganse landpalen van aangename stenen. En al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn, en de vrede uw kinderen zal groot zijn. Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden. Wees verre van verdrukking, want gij zult niet vrezen, en verre van verschrikking, want zij zal tot u niet naken. Ziet, zij zullen zich zekerlijk vergaderen, doch niet uit mij. Wie zich tegen u vergaderen zal, die zal om uwentwil vallen. Zie, ik heb de smid geschapen, die de kool in het vuur opblaast, en die het instrument voortbrengt tot zijn werk. Ook heb ik de verderver geschapen om te vernielen. Alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken, en alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Dit is de erve der knechten des Heren, en hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heere.
De tekst voor de prediking, gemeente, vanavond is Jesaja 54, vers 10. Jesaja 54, vers 10. Luidt Gods woord in onze tekst, want bergen zullen wijken, heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken, en het verbond mijns vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. We zullen deze woorden uitleggen aan de hand van zondag 9. Zondag 9 van de Heidelberger Catechismus. Dat is een van de twee zondagen die handelt over Gods vaderschap. Daar wordt het volgende gevraagd en beantwoord in zondag 9. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft. Die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert. Om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is. Op welk ik alzo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouwe vader. Tot zover. Het thema waaronder Jesaja 54 vers 10 wordt verkondigd is Gods onveranderlijke liefde. Gods onveranderlijke liefde. We letten op drie dingen: op de trouw van Gods onveranderlijke liefde, het verbond achter Gods onveranderlijke liefde en de zegel van Gods onveranderlijke liefde. De trouw van Gods onveranderlijke liefde, het verbond achter of onder Gods onveranderlijke liefde en het zegel van Gods onveranderlijke liefde. En aan het amen van de prediking zingen we Psalm 89 vers 12. Gemeente, in zondag 9 en 10 worden we bepaald bij Gods vaderschap. Vanavond in de prediking wil ik vooral stilstaan bij wie God in zijn vaderlijke liefde is. En Deo Valente de volgende keer bij Gods vaderlijke zorg. Dus vooral vanavond Gods vaderlijke liefde. En Deo Valente de volgende keer Gods vaderlijke zorg. Nu is het zo dat de prediking van vanavond vooral bestemd is voor diegenen die geen raad weten met Gods vaderlijke liefde. En dat is ook wel een bewuste keus. Omdat deze mensen misschien al bij voorbaat zichzelf erbuiten hebben gesloten vanavond. Wellicht ook om die reden meeluisteren. Omdat het ook een speciale achtergrond heeft in uw of jouw leven. Als het gaat om Gods vaderschap. Dat het dichtbij te confronterend is. Maar ik bedoel ook die mensen onder ons. En niet dat ik u goed ken, helemaal niet. Dat hoeft ook niet. God kent ons gemeente. En God maakt gebruik van het woord. Soms op een hele verrassende wijze. Buiten de voorganger om. En dat moet ook zo blijven. Maar ik doe vooral op diegenen onder ons die God niet meer begrijpen. Vast zijn gelopen met God. Vooral met Gods zorg. En met Gods liefde. Ja, als ik aan u zou vragen of u ook andere tijden hebt gekend met de Heere, heel voorzichtig daar wel ja op zouden zeggen. Inderdaad, vroeger lag het anders. Toen dacht ik dat de Heere dicht bij mij was. Dat hij zijn zorg ook dagelijks in mijn leven liet zien. En dat zijn liefde ook door mij werd ondervonden in mijn hart. Maar nu vraag ik me af of dat wel Gods zorg, Gods liefde en goedheid was. Of het niet allemaal ingebeeld is, aangepraat. Of ik niet te veel afgegaan ben op mijn gevoel, of op wat een dominee zei, of een ouderling opmerkte tijdens een huisbezoek. Of goede geestelijke vrienden om me heen soms indirect tijdens een gesprek tegen mij zeiden, met gevoel gaven dat ik de Heere mocht kennen. Maar nu ben ik alles kwijt. Of misschien doe ik recht aan uw situatie als ik tegenover u vanavond zou zeggen, u bent niet alles kwijt. U vraagt zich vertwijfeld af of God wel ooit in uw leven begonnen is. Het kan zelfs zijn, en dat sluit ik niet uit vanavond, dat die gedachte een stap verder gaat. Dat u worstelt met de vraag of God wel eigenlijk bestaat. Verschillende van Gods kinderen worstelen met de gevoelens van atheïsme. Dat betekent, jongelui, de gedachten of het gevoel dat God er niet is, nooit is geweest. Die gedachte kom je ook voor onder mensen waarvan wij zouden zeggen, die mensen vrezen de Heere. Waarvan ze, als we op dit moment tegen hun zouden zeggen, misschien heel voorzichtig zouden antwoorden, ik denk dat je je vergist. Want met het hart dat ik nu meedraag en de gevoelens die ik nu ervaar, kan ik het niet rijmen met wie de Heer is. Zo hij zou bestaan. Waarom vanavond een preek voor deze mensen? En ik zeg dat heel bewust op dit moment om te voorkomen dat u afhaakt. Vanuit de gedachte, nou dominee, daar herken ik me niet in. Ik zou dan tegen u allereerst willen zeggen, dank God daarvoor. Dat u niet lastig wordt gevallen met die gevoelens. Want wat kunnen ze soms benauwend en verstikkend zijn. En ik suggereer ook helemaal niet, laat dat ook heel duidelijk zijn, dat dat de gebruikelijke gang is die de Heere met zijn kinderen houdt. Nee. Dit is niet Gods gebruikelijke weg met zijn kinderen. Maar onder Gods volk zijn er wel die hierin vastlopen. Dan zult u vanavond voor een deel moeten luisteren voor een ander. Dat is op zich niet erg. Het kan best zijn dat u in uw omgeving iemand kent waarvan u bij het horen van die eerste woorden aan het begin van de preek direct dacht, dat is hij of zij. Luister dan met het oog op hem of haar vanavond. En ga niet vanavond uit de preek tegen hem of haar zeggen, zeg, heb je het ook gehoord, het ging over jou. Dat laten we maar aan de Heilige Geest over, of niet? Die getuigt met het woord. En zijn getuigenis breekt dwars door alles heen. Maar dat kan best zijn, en dat hoop ik wel voor u en ook voor mezelf, dat de tekst van vanavond u en mij handvaten geeft. Om te kunnen gaan met mensen in je omgeving die hiermee worstelen. En wat is dat soms moeilijk of niet? Ook voor een predikant en voor een ouderling. Wat sta je voor je gevoel soms met lege handen en met de mond vol tanden in een gesprek? Ik hoop ook dat u luistert met het oog op wat voor u ligt. Het kan op dit moment misschien anders zijn als u de Heere vreest. Het kan zomaar omslaan. Waarom richt ik me vanavond op deze groep en in het bijzonder? Omdat tegen de achtergrond van hun vraag, de onveranderlijke liefde van God zich scherp aftekent. Ik wil vanavond God prediken, gemeente, zo'n onveranderlijke liefde. En begin op het laagst mogelijke punt om van daaruit die liefde te laten schitteren. Er is nog één reden, dan gaan we naar de tekst. Waardoor ik vanavond toch even met u, voordat we naar de tekst luisteren, moet overleggen hoe we vanavond verder gaan met elkaar. Deze prediking is niet alleen bedoeld met het oog op hem of haar die vastzit in allerlei vragen. Die terugkijkend op het leven dat achter hem ligt, misschien wel tot schaamte. Misschien ook wel met angst. Moet zeggen, vroeger was het anders dan nu. Maar het kan ook zijn dat juist in ons leven dingen gaan gebeuren waardoor we opeens God kwijt zijn geraakt. En misschien op enig moment ook wel af moeten vragen bij onszelf. Bestaat God nog wel? Wij stellen niet zoveel voor, mensen. Echt niet. We denken wel wat van onszelf. Ook in het geestelijke leven. We stellen niet zoveel voor. Er hoeft maar iets te gebeuren en je bent er meteen onderuit geschoffeld. Er is vanavond ook een groep, ik hoop niet dat ze er zijn. Maar dat kan. Die zich op geen enkele manier herkennen in de prediking. Omdat je altijd gelooft, altijd vertrouwt, altijd hoopt, altijd bekeerd bent. Dan zou ik vanavond aan het begin van de preek in alle ernst tegen je willen zeggen, kijk er nog eens even goed naar. Wie God in zijn leven nooit kwijt is geraakt, kan zich ook de vraag stellen of hij ooit wel gevonden is. Jesaja stemt zijn prediking ook af, heel concreet, op bepaalde mensen. In tegenstelling tot de andere hoofdstukken spreekt hij nu niet tot het hele volk. Dat doet hij wel na Jesaja 54, bijvoorbeeld aan het begin van hoofdstuk 55. Die versen zullen we straks nog lezen tijdens de preek. Maar hier heeft hij de opdracht van de Heere gekregen om het woord te richten tot een hele concrete groep in zijn dagen. En ook met het oog op de toekomst na zijn dagen. Jesaja is een profeet die het woord verkondigt ook met het oog op de toekomst die nog wacht. Donkere tijden zullen komen, maar daarachter gloort ook de hoop van Gods heil. Hij zet ook in hoofdstuk 54 met die aanspraak, laat het maar even lezen, gemeente. Hij spreekt het volk of dat gedeelte aan wie hij bedoelt met onvruchtbare die niet gebaard heeft. En hij benoemt ze tegelijkertijd ook in datzelfde vers met eenzame. Als dat woord zo valt in onze oren en in onze tijd, dan klinkt dat heel raar in onze gedachten. Dit is een Bijbels taalgebruik, wat we wel vaker kon je tegenkomen bij de profeten. Waarmee Jesaja eigenlijk iemand typeert als iemand zonder hoop en zonder toekomst. Nog sterker dan bij ons, en daarmee doe ik niets af van het stille verdriet ook in onze gemeente, van kinderloosheid. Nog sterker dan bij ons leeft in deze tijd dat wanneer je geen kind uit de hand van de Heere mocht ontvangen, je ook geen toekomst had. Dat had natuurlijk ook te maken met de concrete levensomstandigheden in deze dagen. Wij hebben vandaag de dag een ouderdagvoorziening en we kunnen terugvallen op de overheid en de zorg. We hebben daarvoor een gedeelte ook voor gewerkt en belasting afgedragen. In die tijd was dat natuurlijk niet geregeld. En lag de zorg voor vaders en moeders, voor opa's en oma's, bij de kinderen en bij de kleinkinderen. Dus u kunt zich voorstellen op het moment als de kinderzegen uitbleef en al de oude vreugde niet geproefd werd, dat dat niet alleen een stil verdriet gaf in iemands leven, maar bij het klimmen van de jaren ook een steeds grotere zorg. Wie zorgde voor ons? Ook wanneer wij niet meer in staat zijn om te kunnen werken en dus niet meer zelf brood kunnen verdienen. Nou, dat beeld gebruikt de profeet vaak om iemand ook te typeren die in geestelijk opzicht geen hoop en geen toekomst heeft. Geen hoop op God en geen toekomstverwachting van God. Wat erachter kan liggen, dat heeft verschillende oorzaken. Het kan zijn, en ik trek het maar even heel breed gemeente, dat ook onder ons er zijn die God niet meer begrijpen, de manier waarop de Heer in uw leven handelt, na die ingrijpende gebeurtenis. Misschien viel dat wel samen. Toen u nog maar net de Heer mocht kennen. En u heel voorzichtig en teer de omgang met de Heer ook mocht leren beoefenen. Wat lag dat teer? Wat was u voorzichtig? Voorzichtig naar de zonde toe. Maar ook voorzichtig naar de Heer toe. Angst voor de zonde. En de eerbied voor God stempelde uw leven. En wat was het ook heerlijk onder de prediking. Elke preek was eigenlijk de preek voor jou. Je dronk het woord in. Psalmen mocht je met overgave met heel je hart zingen. Soms waren er wel eens momenten in de prediking, er werden dingen benoemd over het geestelijk leven, waarin je niet herkende. Maar dat gaf ook niet. En dat hoeft ook niet gemeend. We hoeven ons niet in alle dingen van het geestelijk leven te herkennen. God gaat met zijn kinderen verschillende weg. Maar het deed u ook niets omdat de Heer bij u was. En dat was genoeg. Plotseling was daar dat telefoontje. En stond de wereld stil. En in de hectiek van die dagen. En in het grote verdriet dat intrede nam in je leven. Bleef je wonderbaarlijk rustig. Je mocht het ook zeggen tegen de mens. Ik voel me zo gedragen en gesteund door de Heere. Hij is bij mij. Maar langzaam maar zeker ebde dat weg. Om je heen ging het leven door. En toen kwam de scherpte van het verdriet. En daarachter ook de vraag. Hoe kan dat? Als ik God mocht leren kennen. En dit gebeurt in mijn leven. En waar is Gods liefde? Zijn goedheid en zijn trouw. Het lijkt wel of het steeds stiller begint te worden. Je merkt het ook in de prediking. Het woord ging langs je heen. De psalmen raakten je niet meer. En om een lang verhaal kort te maken, gemeente. Misschien zit je vanmiddag hier in de kerk uit goed fatsoen. Om je kinderen. Heb je jezelf omhoog gehezen vanmiddag om naar de kerk te gaan. Terwijl je van binnen dat stemmetje hoorde, schei je er nou maar mee uit. Het heeft toch geen zin. God ziet je niet. Zo hij zou bestaan. En vooral die laatste gedachte, al probeer je dat van je af te schudden. Bestaat hij wel? Dat kan je zo beangstigen. Dat ontneemt je soms de adem. Dat kan die gedachte hier naar de keel vliegen. Hè? Bestaat God eigenlijk wel? Heeft het dan nog wel zin om hier te zijn? Om te bidden? Om Bijbel te lezen? Voordat we verder gaan gebeten met de prediking en met het luisteren naar Jesaja 54, wil ik eerst even een opmerking maken. In de eerste plaats maar heel eenvoudig deze opmerking. U deed ongetwijfeld ook in de achterliggende periode de ervaring op dat mensen om u heen geen raad met u wisten. Waaronder ook mensen die u geestelijk heel hoog had staan. Misschien wel een ambtsdrager of een predikant waar je heil bij zocht. Het was op zich wellicht een fijn gesprek. Maar je ging met een leeg hart terug naar huis. En vervolgens met een hart vol vragen. Bij anderen voelde je niet begrepen. Bij een derde afgewezen. En dan zegt de Heere vanmiddag in vers 1 hoe je heet. Eenzaam. Dat zegt niet een mens vanmiddag, ook niet de voorganger. Dat zegt God in zijn woord. Eenzaam. Verlaten. Bedroefde van geest. Ongetrooste. Door onweten voortgedreven. Verdrukt. Wat wil de Heer hiermee zeggen eigenlijk? Wel, in de eerste plaats dit. En of het u op dit moment nu troost of niet. Maar ik zeg het wel, ik moet het ook zeggen. God noemt u bij name. Met het woord eenzaam. Bedrukte. En ongetroost. En dat niet alleen, hij heeft een woord voor u vanavond. En dan zitten we eigenlijk al in het hart van de tekst. Het is tegen die achtergrond van die woorden, gemeente, eenzame, bedrukte, ongetrooste, door onweten voortgedrevene, dat Jesaja in opdracht van de Heere moet zeggen, want bergen zullen wijken, heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere uw ontfermer. Laat duidelijk zijn dat deze woorden voor al Gods kinderen zijn bedoeld, maar heel in het bijzonder voor hen. Die zich op dit moment niet tot Gods kinderen durven te rekenen, maar die wel hun naam horen in de opmerking eenzame, verdrukte, ongetroost. Wat opvalt, gemeente, is het beeld wat de Heere gebruikt. Berg en heuvel. En let u even op de manier waarop de Heere deze twee voorbeelden gebruikt, de bergen en de heuvelen. Hij zegt niet, mijn goede tierenheid is als de bergen en als de heuvelen. Onwankelbaar staan die bergen daar, trotserend de eeuwen, trotserend de klimaten, trotserend de geschiedenissen. Zoals ze 2000 jaar stonden, zo staan ze daar vandaag. En zo de wereld over 2000 jaar bestaat, zo staan ze daar nog steeds. Ja, soms gebruikt de Heere wel op die manier het voorbeeld van de bergen. Ik denk aan Psalm 125. Waar de Heere zijn trouw voor Jeruzalem, de stad van God, vergelijkt met de bergen die om de berg Sion liggen. Als een natuurlijke muur rondom de stad van God. En tussen die bergen rust de berg van de Heere als het ware. En God zegt het dan ook zo vertroostend en bemoedigend in die psalm. Dat hij is voor degene die op hem betrouwen als de bergen rondom de berg Sion. Die niet wankelen, nog zullen bezwijken. Maar hier spreekt de Heer als het ware in de overtreffende trap. Stel je voor dat als die bergen zouden wankelen en als ze zouden wijken, als ze van hun plaats zouden worden geschoven. Dan denken we bij onszelf al, luisteren, dan moet er wel een geweldige kracht worden uitgeoefend op die berg. Ik denk alleen maar jongelui even aan het Himalaya-gebergte dat op zo'n aardscheur ligt. Heel soms komen die gebergten in beweging. Bij een zware aardbeving. En dan meten de instrumenten dat de gebergten een paar millimeter zijn opgeschoven. Nu zegt de Heer, al is het niet eens voor te stellen dat die machtige bergen en dat geweldige rotsmassief van zijn plaats is te brengen, dan nog blijft mijn goede tierenheid staan. Wat is dat eigenlijk, gemeente, goede tierenheid? We hebben vandaag allemaal genoten van Gods goedheid, op verschillende manieren. In de eerste plaats in het eten en drinken dat we mochten nuttigen. De gave van de zondag, wat is God goed voor ons, gemeente, dat we misschien ook wel gedwongen, en ik zeg dat nu ook gewoon over mezelf. Als de dominee geen zondag had, ging die ook gewoon door. Als je gedwongen wordt om het allemaal even te laten liggen. Dat je mag rusten. Misschien ook samen mag zijn. Mag genieten van het eten en het drinken. Ik heb dat wel vaker opgemerkt in het midden van de gemeente. Zorg ervoor dat het ook een feestdag is voor de kinderen. Ook aan tafel. Genieten mag van de gezelligheid. En op deze schone najaarszondag genieten mag van de stilte, de verkleuring in de natuur. Wat is God ook in dit getij, gemeente? Indrukwekkend goed of niet? Voor ons huis staat een boom aan de overkant en je ziet hem zo voor je ogen langzaam maar zeker. En vanuit vorig jaar weten we dat nu. Van groen, fel, rood. Worden. Daar verbaas je toch over. Ook te beseffen dat die boom op dit moment zijn blad aan het loslaten is. De schoonheid waarmee dat gebeurt. Nou, je moet wel oogkleppen op hebben om daarin niet de grootheid en de goedheid van God te zien. Gods goedheid strekt zich uit over in ieder van ons. Rechtvaardig en goddeloos. Maar er staat in onze tekst goede tierenheid. Goede tierenheid. En om dat uit te leggen, gemeente, heb ik eigenlijk een voorbeeld nodig wat de Bijbel mij aanreikt. In het Oude Testament wordt Gods goede tierenheid heel vaak vergeleken met Gods met de zorgende goedheid van een vader of van een moeder. Eigenlijk zou je dat woord moeten omschrijven. Ik denk maar even, jongelui, aan de rivier waaraan ons dorp ligt, de Merwede. Waar begint de Merwede aan deze kant? Nou, niet bij het water. De Merwede begint bij de dijk. En aan de overkant houdt hij niet op, aan de rand van het water, maar aan de andere kant de dijk. En tussen die twee dijken, en hier in Sliedrecht is dat heel smal, iets terug, bij Werkendam is dat veel breder, met de uiterwaarden, het gebied dat 's winters onder water kan lopen, tussen die twee dijken zoekt het water van de Merwede zijn weg naar de Noordzee. Nou, als je nou Gods goede tierenheid hoort, gemeente in de Bijbel, moet je daar maar aan denken. Dat is de liefde van God in de bedding van Gods trouw. Die bedding van Gods trouw draagt de liefde en beschermt de liefde. En het ligt dan ook voor de hand, gemeente, dat de Bijbel, vooral het Oude Testament, daarvoor heel vaak het voorbeeld gebruikt van een vader of een moeder. Ik denk maar even aan de Bijbel, aan Jesaja, die op een gegeven moment dat ook vergelijkt als de Heere spreekt in het Bijbelboek Jesaja over zijn liefde, vergelijkt hij zichzelf met een moeder. Door te zeggen zal ook een moeder haar zuigeling vergeten. Nu gebiedt mij de eerlijkheid te zeggen dat ik in de achterliggende jaren een keer een moeder tegenkwam die inderdaad haar babytje was vergeten. Dat was een hele lieve, zorgzame moeder. Ze was voor het eerst moeder geworden. En op een dag in beslag genomen door het dagelijks leven, de drukte, u herkent dat misschien wel, zeker bij een eerste. Was ze zonder na te denken op de fiets gestapt en boodschappen gaan doen. En in de winkel dacht ze opeens aan haar baby. Nou, u begrijpt de reactie wel. In een mum van tijd was ze weer thuis. Met schaamte en schuldgevoel. Nou, we kunnen ons dat nauwelijks voorstellen. En de Heere zegt, zo is het onvoorstelbaar niet voor te stellen dat ik een van mijn kinderen zal vergeten. Waarom niet, Heere? Dan mag ik het dus heel menselijk zeggen, gemeent, om te voorkomen dat God een van zijn kinderen vergeet, heeft hij de namen van zijn kinderen geschreven, niet in één handpalm, maar in beide handpalmen. En bij alles wat hij doet, geef, zijn hand uitstrekken, regeren, ziet hij voortdurend de namen van die kinderen. Tussen twee haakjes. Ook van dat kind dat vanavond in de kerk zit en vastgelopen is met de vraag, bestaat God nog wel? Hij ziet je. En hij noemde vanavond al je naam. Eenzaam. Gods goede tierenheid. De liefde waarmee hij dag en nacht zijn kinderen om zich heeft en meedraagt. Gedragen door zijn trouw. En wat gaat de trouw van een vader en van een moeder ver? Mag ik zomaar even een vraag stellen? Kinderen, je hoeft er nu geen antwoord op te geven. Misschien doe het maar straks even naar de preek, je vader of je moeder. Maar wie is nou thuis van jullie twee, jij of je moeder, het eerste boos? En wie van jullie twee heeft als eerste een grote mond? En wie van jullie twee loopt als eerste boos weg? En wie van jullie twee wacht het langst op de ander om het goed te maken? Is dat nou je moeder? Hoe ben jij dat? Gaat de trouw van een moeder ver? En we zeggen natuurlijk vanavond tegen elkaar als ouders, nou dat komt nog wel een keertje goed als we wat later, wat ouder zijn. Mag u even meenemen, gemeente, naar een voorval ergens in het verleden. Je maakt soms heel ingrijpende dingen mee rondom een sterfbed. Ik moest bij de voorbereiding voor deze preek denken aan een moeder, een oude, lieve, godvrezende moeder. Moeder kreeg bezoek van al haar kinderen, behalve van één. En wat ze ook had gevraagd en wat ze ook had geprobeerd, er was geen reden aan te wijzen waarom die jongen wegbleef. Ja, één wellicht. Die jongen verdroeg de God van moeder niet. Alles had ze in het werk gesteld om die jongen weer bij haar te krijgen. Moeder werd ziek. Belde op. Hij weigerde te komen. Moeder ging sterven. De kinderen belden op. En hun broer zei nee. De dominee belde op. En die kreeg een grote mond. En moeder is wachtend op haar kind. Gestorven. Als buitenstaande zeg je dan wellicht tegen zo'n moeder, geef de hoop op. Maar een moeder heeft dat kind gedragen onder haar hart. En dat is denk ik goede tierenheid. Dat je trouw blijft. Tegendenken, hopen en redeneren in. Het is maar een zwak voorbeeld, gemeente. In het licht van wie God is. In zijn goede tierenheid. En in zijn trouw. En dan zitten we eigenlijk al in het hart van zondag 9. Ik lees een stukje uit die zondag. En dan maak ik daarna met u het stap naar het tweede punt. Want wat zegt zondag 9? En dat is iets waarvan ik tegen u en ook tegen mezelf zeg vanavond, gemeente. Zet daar een dikke streep onder die anen van zondag 9. Er staat in dat antwoord dat de eeuwige vader van zijn kinderen, nee, dat staat er niet. De eeuwige vader van zijn kinderen. Daar staat de eeuwige vader van onze Heer Jezus Christus, vader van de Zoon van God. En door zo in te zetten, benadrukt de catechismus het unieke van Gods vaderschap. Dat hij in zijn liefde, in zijn trouw, in zijn zorg, ten diepste onvergelijkbaar is. Zelfs met de beste vader of moeder hier in Sliedrecht-Bethel. Dat uiteindelijk van die beste vader of moeder geldt wat Jezus zei in de gelijkenis. Indien dan gij die boosheid... Weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoe veel te meer uw hemelse Vader weet te geven de gaven van de Heilige Geest, degene die hem daarom bidden. Zondag 9 zet heel bewust in met het onderstrepen dat Gods vaderschap uniek is. En dat doet zondag 9 ook vanuit het pastoraal opzicht. Ik stip dat heel voorzichtig, maar heel kort ook aan. Juist in de richting van hem of haar, en die waren er ook in deze tijd waarin de catechismus is opgesteld, die zo beschadigd zijn door hun eigen vader, dat ze een verkeerd beeld hebben van God, de hemelse vader. Maar ook om te benadrukken dat het unieke van God de Vader in zijn liefde en in zijn trouw, in zijn goede tierenheid, uniek en ten diepste onvergelijkbaar is. Vandaar ook Jesaja 54 vers 10, daar staat, mijn goede tierenheid, die is dus echt alleen van de Heer. Die staat hij ook aan iemand af, omdat dat rechtstreeks te maken heeft met het hart van deze God en Vader. Mijn goede tierenheid zal van u niet wijken, u. Ongetrooste, eenzame, verdrukte, door onweder voortgedreven, die vastgelopen is met de vraag, bestaat God eigenlijk nog wel? Ziet u wat hier gebeurt in de tekstgemeente? Dat God niet aansluit bij de atheïstische gedachte waarmee verschillende van zijn kinderen kunnen worstelen. Is de Heere er wel? Bestaat hij eigenlijk wel? Maar dat God aan het begin van dit vers verkondigt wie hij is. Of zijn kinderen dat op dat moment kunnen of zelfs willen geloven. Daar bekommert zich de Heer met eerbied gesproken op dit moment niet eens om. Hij verkondigt zichzelf. Waarom doet hij dat? Om u en jou terug te krijgen bij het woord. Ik moet bij dit gedeelte gemeente altijd denken aan een ouder echtpaar in Harderwijk. Hij was een blijmoedig christen. Veel geleerd van de Heere, sprak met veel vrijmoedigheid ook over het werk van de Heere, kerkelijk en onkerkelijk, dat maakte niet uit. Het was een oude visser. Zijn vrouw was altijd verdrietig, neerslachtig, twijfelen. Hij zei van haar dat ze de Heere mocht kennen. En zij zuchtte dan vaak heel diep. En dat was ook oprecht. En dan zei hij, ach man, ik durf het niet eens te zeggen. Want op een dag kwam hij thuis, hij had een rondje gemaakt bij de haven. En er zaten in die tijd wel meer oude vissers op een bank te praten over vroeger. Maar ook over het werk van de Heere. Hij kwam thuis en hij zag zijn farao achter een bijbeltje zitten te huilen. En hij begreep meteen wat er aan de hand was. Hij had toevlucht genomen tot het woord. Maar alles bleef donker en duister. Zonder een woord te zeggen stapte hij binnen. Mijn oude vriend loopt naar dat tafeltje toe, pakt die Bijbel, klapt dat zo dicht. Loopt naar buiten met die Bijbel onder de snelbinde, stapt op zijn fiets en wil wegrijden. Dat zijn vrouw erachteraan. Zegt, man, wat ga je doen? Hij zegt, ik neem je Bijbel mee. Die gooi ik in de haven van Harderwijk. Want de God van jouw Bijbel is dood. En dat brak. Kijk, dat is nou wat wonderlijk ook in uw leven. Hè? Nou ben je God kwijt. Nou vraag je je af of God wel bestaat. Maar waarom is dat Bijbeltje stuk gelezen? En waarom klap je het soms met een zucht dicht en zeg je bij jezelf, zou God zijn genavergeten, nooit meer van ontferming weten? Of gaat het eigenlijk een stap verder en geef je toe aan dat stemmetje van binnen, scheid er toch mee uit met dat bijbellezen en dat bidden, dat heeft geen zin joh, God bestaat niet. En vroeg of laat, en dat is zo merkwaardig in uw leven, vroeg of laat, gaat die hand weer naar dat Bijbeltje. Word je soms getroost, mag ik het eens zo zeggen gemeente, word je soms getroost met de woorden van Psalm 119, uw woord kan mij, of schoon ik alles mis, wat mis je toch veel. Uw zijne smaak, mijn hart en zinnen strelen. Heb jij er wel oog voor, dat daarachter Gods goede tierenheid schuil gaat? Dat al ben jij je vader kwijt, de vader niet zijn kind kwijt is, maar draagt in zijn goede tierenheid. Kijk, en dat is de inzet van zondag 9. Als het gaat om Gods vaderschap, dat begint bij God de Vader, die van eeuwigheid zijn Zoon als borg heeft gegeven. En vanuit die eeuwige liefde en vredesraad langzaam maar zeker ook vorm gaat geven aan zijn vaderschap in uw leven. Achter uw leven schuilt een eeuwigheid. En die eeuwigheid heet God. Maak er een stap gemeente naar het tweede punt, we moeten ook haasten. Er staat in vers 10, kijkt u maar even met me mee. Mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere uw ontfermer. Ik vermoed zomaar dat er onder ons iemand al zat te wachten op dat tweede punt. Verbond. Verbond. En dat heeft dan denk ik ook bij u een bepaalde achtergrond. Aan welke kant staat die dominee nou precies? Leert hij 2 verbonden? Leert hij 3 verbonden? Er zijn dominees die hebben vier verbonden. En daar kunnen we natuurlijk een hele avond mee vullen. Misschien heb je dat nodig ook om je positie te bepalen, twee of drie verbonden leer. Sommigen hebben dat nodig, zich af te zetten. Maak er één opmerking over, gemeente. Wat dat betreft is 2019 heel anders dan 1618, de tijd van de Dordtse synode. Vaders die de Dordtse leerregels hebben opgesteld, dachten daar heel verschillend over. Sommigen waren twee verbonden, sommigen drie verbonden, sommigen vier verbonden. Blijkbaar werden ze in staat om samen de Dordtse leerregels op te stellen. Wij zijn niet meer in staat om elkaar te verdragen. Met twee of drie verbonden of vier verbonden. Ik laat het maar in het midden waar ik sta, dat zoekt u zelf maar uit. Ik ga met u naar de tekst. Want wat bedoelt eigenlijk Jesaja met het woord verbond? Kijk, we kunnen wel met onze gedachten over twee of drie verbonden in naar dit vers gaan kijken. Maar dan leggen we een raster eroverheen. Veel belangrijker vind ik de vraag, wat betekent het woord verbond in het Bijbelboek Jesaja? En het is daar een centraal woord, verbond. Al komt het maar vijf keer voor in dit boek. Maar er is wel iets met dit woord aan de hand, gemeente. En dat wil ik even met u uitluisteren. En dan aan het slot weer kijken naar zondag 9. Als Jesaja preekt in zijn dagen, gebruikt Jesaja zijn bijbeltje. De catechisanten voelen al aankomen waar ik naartoe wil. Dat bijbeltje van Jesaja is in vergelijking met ons bijbeltje heel dun. Dat bestaat maar uit de vijf boeken van Mozes. En dat merk je ook voortdurend in zijn prediking. Als hij citeert, citeert hij uit de boeken van Mozes. Allerlei belangrijke woorden, motieven en teksten komen terug in Jesaja. En ontwikkelt Jesaja onder leiding van de Heilige Geest. En ook in de confrontatie met zijn tijd verder uit. Zo ook het woord verbond. Als Jesaja dat woord gebruikt in zijn Bijbelboek, dan ontleent hij dat woord aan het Bijbelboek Exodus. En in Exodus is het de Heere die aan de hand van het verbond uitlegt hoe hij zijn hart verpand heeft aan het volk Israël. Hij sloot met dit volk een verbond. En omwille van het verbond en omwille van zijn eer hield hij dit volk in stand. Bracht hij het vanuit een slavenhuis in Egypte in het beloofde land Canaan, waar het volk kon leven vanuit de vrijheid van het kindschap Gods. En keer op keer is het op centrale momenten dat woord verbond dat in het Bijbelboek Exodus in één keer naar voren komt. Ik denk alleen maar aan dat dieptepunt in het boek Exodus, die geschiedenis met de gouden kalf. Als de Heer op een moment tegen Mozes zegt, Mozes, het is niet alleen een hardnekkig volk, ik ben dit volk ook gewoon helemaal zat. Ik zet er een punt achter. Ik begraaf ze in het zand van de woestijn. Mozes zich op zijn knieën werpt en God aanspreekt op het verbond dat hij heeft opgericht met dit volk. Heren, wat zult u dan met uw weldadigheid, met uw eer en met uw goede tierenheid doen? En wat zullen de heidenen wel niet van u zeggen? Dit is een God die mensen doodt, een God van de doden. Zo bent u toch niet? Nee, gelukkig gemeente, zo is God niet. Onze God is niet een God om te doden, maar om doden levend te maken en in leven te houden. En Mozes raakt dan in dat gebed de gevoelige snaar door te pleiten op het verbond en de Heere aan te spreken op zijn eer. Zozeer zelfs dat de Heere tegen Mozes zegt, ik trek met je op. En lopende die geschiedenis met het volk Israël, zegt de Heer ook regelmatig dat hij zijn volk door Mozes brengt in het beloofde land Canaan. De dichters in de psalmen blikken er op die manier ook zo op terug. Ik denk aan psalm 77, slotversen daarvan. Dat de Heer zijn volk leidde als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. Nu is dat woord verbond in het Bijbelboek Exodus alleen beperkt tot Israël. God heeft met dit volk een verbond opgericht. Maar als Jesaja dat woord verbond opneemt, bijvoorbeeld in Jesaja 49, dan breidt hij het uit. dan is het niet alleen het verbond dat God heeft opgericht met Israël, maar ook met de heidenen. En Jesaja zegt dan dat God zijn Messias, de knecht des Heren, gesteld heeft tot een licht der heidenen om aan Israël en de heidenen gerechtigheid te verkondigen. En dat is een belangrijk moment gemeend in het Oude Testament. Dat Jesaja de brug slaat van het verbond naar de middelaar van het verbond, de Heere Jezus Christus. En die op sommige momenten ook in één adem samen noemt. Om een voorbeeld te geven, ik kijk even met u naar hoofdstuk 55. Laat het maar even openslaan, gemeente. Hoofdstuk 55, vers 1 tot en met 3. Dan zegt Jesaja niet alleen tot Israël, maar tot de rest van de wereld. O alle gij dorstige, komt tot de water. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt gij die de geld uit voor hetgeen dat geen brood is en uw arbeid voor hetgeen dat niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. En de komende woorden, neigt uw oor en komt tot mij, hoort en uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond maken. En u geven de gewisse weldadigheden, de vaste goede tierenheden van David. Welke David, Jesaja? De David, de meerdere David, de grote David, de gezalfde des Heren, de Messias, de Heere Jezus Christus. Hij hoort bij dat verbond. En dat verbond hoort bij hem. Daarom staat er in onze tekst, Jesaja 54 vers 10, ook iets bij. Een verbond des vredes. Een verbond van shalom. Van vrede van een hele andere orde. Van vrede van goddelijke oorsprong en goddelijke komaf. Van vrede die niet hoort bij deze wereld, maar die straks gestalte krijgt in de nieuwe wereld, waarvan Jesaja zegt, zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid zal wonen. Kijk eenzame in ons midden. Waarom spreekt God u vanavond aan? En waarom is hij op zoek naar je hart? En waarom wil hij je vertroosten? Ook vanuit het troostboek van zondag 9. Omdat onder Gods goede tierenheid zijn verbond ligt. En omdat dat verbond betekent en verzegeld is met het verzoenend lijden en sterven van de zaligmaker. Of laten we het maar zeggen in de woorden van zondag 9, kijkt u even mee. Er staat in zondag 9 dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde, bergen en heuvelen, al wat erin is, uit niet heeft geschapen, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, al zullen ze wankelen, al zullen ze bezwijken, ik niet, zegt de Heer. Om zijn zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is. Hij is vanavond op zoek naar een ongetroost. Nog niet eens om u te troosten, omdat God medelijden met u heeft. Maar omdat er één is die op dit moment bidt. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven heeft. Hoort u dat? Achter Gods opzoekende zondaarsliefde vanavond. Gods onveranderlijke liefde in het leven van hen die de Heere zijn kwijtgeraakt, schuilt de voorbeden van de biddende hoge priester, die in de doorboorde handen van hem de namen van zijn kinderen verzegeld heeft. En daar zijn leven heeft voor gegeven. Al ben ik God kwijt. Hij raakt mij nooit kwijt. Dat zou betekenen, gemeente, dat er geen zoon, geen hoge priester, geen middelaar in de hemel meer is. Kijk, wat klinkt er in dat woord vrede dan ook een wereld van gedachten door, gemeente? Ik kan dat vanavond maar één element er even uithalen. Dit, dat de kern van deze vrede harmonie is. Dat de Heere wil dat de chaos van uw leven weer herschapen wordt tot een orde die recht doet aan wie God is. En dat doet de Heere vanavond niet door die kluwe wol die voor u niet meer te ontwaren is uit elkaar te halen. Waarom doet de Heere dat niet? Omdat dat uw kluwe wol is. Waarin jij gelooft. Maar mag ik het vanavond eens heel ondeugend zeggen? God gelooft niet in uw ongeloof. En daarom komt hij met zijn woord. En spreekt vanuit het woord tot u. Is dat niet de grootste troost, gemeente? En wij maar redeneren, wij maar discussiëren met die ongelovige en atheïstische gedachten. Maar dat God daar niet eens op ingaat, hij neemt ze ook niet serieus. Dat is ze eer te na. Hij vertelt hier in Jesaja 54 vers 10 in alle eenvoud wie hij nu is. Het verbond mijns vredes zal niet wankelen. Waarom niet, Heere? Om zijn zoons Christus Jezus wil niet. Ik wil. We maken een stap naar het derde punt, gemeente, en dat is heel kort. En dat ook heel bewust, nog niet eens vanwege de tijd, maar vanwege de tekst. Ik wil de aandacht vragen in dit derde punt, maar voor één woord. Kijkt u maar even met me mee, vesting. Daar staat het verbond, mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heer. En dan staat er niet het punt, dat had gekund. En dan was dat misschien ook genoeg. Heere, de belangrijkste naam in het Oude Testament, de naam met 5 hoofdletters. De naam die de Heere alleen gebruikt om uit te leggen wie hij is, ik ben erbij. Maar dan zegt de Heere vanavond iets van zichzelf erachteraan, uw ontfermer. En trouwens, dat is niet voor het eerst, de Heer heeft dat eerder gezegd, kijkt u maar in vers 7 en 8. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten. Ja, daar had de Heere ook zo zijn redenen voor om het volk Israël te verlaten, omdat ze God hadden verlaten. Er lag schuld, er lag zonde achter. Maar daarmee suggereer ik niet dat dat misschien de reden is in uw leven waarom u op dit moment God kwijt bent. Misschien is er helemaal geen zonde of schuld voor aan te wijzen. En wat geeft dat eigenlijk nog meer strijd en vragen, hè? Dat je in alle oprechtheid niet weet waarom God op dit moment in je leven niet aanwezig is. Terwijl je andere tijden gekend hebt, denk je. De Heere zegt hier, voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij uwer ontvangen. Vermen. God koppelt dus goede tierenheid, liefde en trouw aan ontferming. Zegt de Heere uw verlosser, want dat zal mij zijn als de wateren van Noach, tot ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal. Gods ontferming hangt dus samen met zijn goede tierenheid. De voorbeeld geven, gemeente, om duidelijk te maken wat de Heer hier eigenlijk wil zeggen. Er zijn onder ons verschillende stelletjes die op dit moment op zoek zijn naar een huis. Of net een huis hebben gekocht. En ik stel me dat zo voor, als je dan uiteindelijk een huis op het oog hebt. Dan wat ga je dan doen? Sommigen misschien ook wel naar een hypotheekadviseur. En naar de bank. Links en rechts misschien nog om advies vragen. Maar je hebt natuurlijk met al die gesprekken één doel voor ogen. Namelijk dat moment dat je bij de notaris zit. En dat je samen met de verkoper aan één tafel kan zitten, waar de notaris ook zit, 1 of 2 getuigen van het notariskantoor, en dat de verkoopakte wordt voorgelezen. En als die is uitgelezen door de notaris, dan pakt de notaris al die documenten en hij geeft het zo aan jou. Toch? Nee. Dan vraagt de notaris of het klopt. En dan mag je tekenen. Wat zegt die handtekening eigenlijk? Nou, allereerst natuurlijk wie je bent. Dat jij ook de koper bent van dat huis. Maar met die handtekening stel je jezelf ook garant voor het bedrag dat je betaalt voor het huis. En dan heb je misschien de bank achter je staan. Jij draagt de eindverantwoordelijkheid. Mag ik dus heel eenvoudig zo zeggen, gemeente? Nou staat er aan het slot van Jesaja 54, vers 10. Gods handtekening. En de Heere zegt niet alleen, met mijn naam stel ik mezelf garant. Maar ik draag ook de eindverantwoordelijkheid. Uw ontfermer, zegt de Heere. Bij die woorden, gemeente, moet ik denken aan die vader. Die op de uitkijk stond. Wachtend op een bericht van zijn zoon. Toen hij in de verte zijn zoon zag aankomen, rende hij naar hem toe. En de jongen had van tevoren zijn verhaal al klaar liggen. Hij dacht bij zichzelf, als ik mijn vader nou zo zie, dan ga ik het volgende zeggen. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Maak mij tot een van uw knecht. De jongen ziet zijn vader aankomen rennen. En hij begint te praten. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En de rest wordt weggekust door die vader. En dan zit er vanavond misschien in de kerk iemand die binnenkwam met het idee, het heeft eigenlijk geen zin om hier te zijn. Als je bang bent van die gedachte, bestaat God wel. En nou is er aan het einde van deze preek over Gods vaderschap vanuit zondag 9. In het gewaad van het woord de Vader. Die buigt zich voorover, mag ik het u heel eenvoudig en kinderlijk zeggen, gemeente. Om een van zijn kinderen te kussen die vanavond niet kon geloven dat hij een vader heeft. God kust de vragen van ongeloof weg. En zeg tegen u en mij vanavond. Uw ontfermer. Zou je vanavond niet willen overgeven aan die liefde? En die gedachte. Ik ben niet meer waard uw kind genaamd te worden. Maar loslaten, liggend in de armen van deze vader. Mag ik het dus heel eenvoudig zo zeggen. En u overgevend aan Gods goede tierenheid. Zijn trouw, zijn liefde, die begon in de eeuwigheid. En die zich uitstrekt tot in de eeuwigheid. Hij staat garant. Dat ze allemaal thuiskomen. Ook zij, die het op dit moment niet eens kunnen geloven. Maar God is niet afhankelijk van uw geloof. Hij maakt u wel afhankelijk van zijn liefde. Amen.